Goedemorgen allemaal. We gaan weer verder met het boek Openbaring. En de vorige keer hebben we stilgestaan bij Openbaring 12, vers 1 tot en met 12. En we hebben gezien dat we daar de thematische bespiegeling konden vinden van de strijd tussen Israël, Satan en God. Daarin zien we dat Satan in de eindtijd Israël vervolgt, het gelovige Israël vervolgt, uit wie de Messias geboren wordt. En Israël werd dan voorgesteld als een vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voeten. En op haar hoofd heeft ze een kroon van 12 sterren. En dan lezen we in Openbaring 12 vers 4b, dat de Satan, uitgebeeld als een draak, en die stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. Nou, we hebben gezien dat dat de Heer Jezus was en dat er ook een onderscheid is tussen het kind en de zoon die genoemd wordt en dan vervolgens weer het kind. Het kind ziet op zijn eerste komst, hè. Satan die het kind wilde verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. Nou, heb ik natuurlijk ook niet zo uitgebreid bij stilgestaan, maar dat heb ik natuurlijk ook wel bij de geboorte van de Heer Jezus gezien, dat hij vervolgd werd. En uiteindelijk zie je ook dat dat kind opgenomen is in de hemel, hè, dat dat weggerukt dat we daar zagen staan, dat het hetzelfde woord is als zeg maar, hè, dat opgenomen in 1 Thessalonicense 4. Dus dat is niet zomaar een wegrukken, maar een opgenomen worden. En daartussenin vinden we hem als een zoon, een mannelijke zoon. En dat duidt op zijn tweede komst. Hè. Dat kind duidt op zijn eerste komst. En die mannelijke zoon dat duidt op zijn tweede komst. De wettige erfgenaam die in kracht komt. En die zal komen om de heidenvolken te hoeden. En daarna hier zie je dan eigenlijk ook een soort thematisch gedeelte. Hè. Hier vind je geen chronologie terug in vers 4b tot en met 5. Maar een thematisch deel. Waarin het eerste en het laatste deel gevormd worden door het kind. En het middelste deel, dan gaat het over de zoon. Nou, dat is ook wat centraal staat in het Bijbelboek Openbaring, waar Christus komt in zijn kracht. Nou goed, het volk Israël wordt dus vervolgd. Israël, uit wie de Messias geboren is. Maar uiteindelijk zien we toch ook dat Israël vervolgd blijft worden. En dat is datgene dan wat zich afspeelt in de eindtijd. Maar dan zien we tegelijkertijd, of hebben we tegelijkertijd kunnen zien ook dat Israël beschermd wordt. En daar lees je dan vervolgens in vers 6 over. En de vrouw vluchtte naar de woestijn. En dit speelt zich dan in de eindtijd af. Waar zij een plaats had. Die door God voor haar gereed gemaakt was. Opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Wat gelijk staat aan 3,5 jaar. De laatste halve jaarweek. En wat ook weer gelijk zat aan een tijd is een jaar, een tijden is twee jaar, en een halve tijd is een half jaar. Dus daar werd ze behoed en beschermd. En dan toen zagen we vervolgens in vers 7 en verder, hè, dat er dan een strijd in de hemel plaatsvindt tussen Michael en tussen de Satan. En Satan en zijn aanhangers. En Satan en zijn aanhangers worden niet sterk genoeg bevonden. En die worden dan uiteindelijk op aarde neergeworpen. Daar lezen we in Openbaring 12 vers 9 over. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En datzelfde vinden we ook al beschreven in vers 4. Van Openbaring 12. En zijn staart van de Satan veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. Waar we nogmaals bij bepaald worden van dit gedeelte is thematisch. Als je het chronologisch gaat zien, dan kom je allerlei moeilijkheden tegen. Maar op het moment dat je de zaken thematisch gaat zien, dan is het veel makkelijker te begrijpen. Dat zie je ook natuurlijk in vers 6. Hè, dat je ziet dat die vrouw naar de woestijn vlucht waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was. En dat wordt dan weer verder uiteengezet in vers 13 tot en met 18, waar we het zo meteen over gaan hebben. Nou, het feit dat Satan op aarde geworpen wordt, hè, ook dat gebeurt dan in de eindtijd. is iets wat grote gevolgen heeft voor wat er op aarde gebeurt. Kijk maar eens even mee. In vers 12, daarom verblijft u hemelen en u die daarom woont, hè, op het moment dat ze van Satan verlost zijn. Maar wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Nou, de hemel wordt bevrijd van Satan, maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. Satan die op de aarde geworpen wordt, zal zijn heerschappij daar des te sterker en des te gruwelijker uit gaan voeren. En over die bevrijding van de hemel, daar lees je dan weer over in Openbaring 12 vers 10. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Nou, dat is wat je dan ziet, een bevrijding in de hemel. En daar kan Gods rijk, Gods koninkrijk, voor de volle 100% zijn uitwerking hebben. Nou, en ik zei net al, je ziet eigenlijk, als je het hebt over vers 6, over die vrouw die vlucht naar de woestijn, dat wordt eigenlijk gevolgd door wat we in vers 13 en verder lezen. En dan zou je vers 7 tot en met 12 bijna als een soort tussenstuk kunnen zien. In vers 1 tot en met 6 gaat het toch vooral om de strijd tussen de vrouw en de draak. En dat is hetzelfde geval in vers 13 tot en met 18. Maar in vers 7 tot en met 12 gaat het over de strijd tussen Michael, die namens God handelt, en de draak. En dan zie je dat die strijd uiteindelijk de aanleiding is van het feit dat Satan op aarde geworpen wordt en daar de vrouw en daar Israël gaat vervolgen. Nou, wat van belang is aan dit gedeelte, is dat dit gedeelte uiteindelijk de opmaat vormt van datgene wat we in Openbaring vanaf Openbaring 13 en verder zien. In Openbaring 12 zien we de val van Satan op aarde en dat een enorme gruwelijkheid met zich meebrengt. En die gruwelijkheid, die zie je beschreven van vers 13 tot en met 19, of hoofdstuk 13 tot 19. En daar zie je wat die val van Satan op aarde teweeg brengt. In Openbaring 13 vers 17, dan zie je allereerst echt ellende op aarde door de val van Satan. Het beest dat uit de zee opkomt, het beest dat uit de aarde opkomt, even de perikopen langskomen. Nou, dan worden we in hoofdstuk 14 weer even meegenomen naar de hemel. Maar dan komen de drie engelen die oordeel aankondigen. Dan gaat het zo verder. En dan zie je in hoofdstuk 15 zeven engelen met de zeven laatste plagen. Nou, dan worden de schalen uitgegoten. En dan zie je dat de vrouw op het beest, Babylon, waar het dan vervolgens over gaat. Nou, allemaal ellende op aarde door de val van Satan. Dat wordt dan uiteindelijk in hoofdstuk 18 gevolgd door de val van Babylon. En uiteindelijk in hoofdstuk 19 de komst van Christus. Dus de hoofdstukken 13 tot 19... die houden toch wel heel sterk verband met die val van Satan. Dat verwijderen van Satan uit de hemel. Dus wat er in hoofdstuk 13 tot 19 staat, is een gevolg van de strijd in de hemel en het neerwerpen van Satan op de aarde. Waar hij de gelovigen gaat vervolgen en waar hij in toenemende mate ook zich macht toe-eigent. Nou goed, dat is een samenvatting van de vorige keer, maar tegelijkertijd ook even van, hoe moet je dit nou plaatsen in het grotere geheel? Nou, dan hadden wij, wat betreft hoofdstuk 12, hadden we nog vers 13 tot en met 18 openstaan. En die zullen we vanochtend gaan behandelen. En dan zullen we vanmiddag een beginnetje maken met hoofdstuk 13, vers 1 tot 4. Een lastig hoofdstuk, hè. Ook over die verschillende rijken. We zullen in Daniel 7 ook uitkomen. Ik wil gaan proberen het niet nodeloos ingewikkeld te maken. Er valt ook van veel over al die rijken te zeggen. Er valt veel over te discussiëren. En er valt ook heel veel van mening over te verschillen. Ik denk dat je moet oppassen dat je met dat soort dingen dan ook weer niet te veel de discussies over de details gaat hebben. Want dan verlies je uiteindelijk de strekking van de boodschap. En ik denk dat bijvoorbeeld als je hier kijkt naar de strekking van de boodschap van hoofdstuk 12 is gewoon van ja, als je het hebt over de verlossing van de kosmos, dan zie je eerst dat de hemel bevrijd moet worden en dan de lagere hemelen en dan uiteindelijk de aarde. dat het een heel proces is. En dat het uiteindelijk met zich meebrengt dat de toestand op aarde zal verergeren ten opzichte van wat hij nu is. Dat dat tot een climax zal komen. Dat dat tot een hele hoop ellende zal leiden. Waaronder vooral de gelovigen uit Israël, maar ook andere gelovigen, te lijden hebben. Degenen die bij God horen, die hebben daar... ondervinden daar de meeste schade van. En dat is eigenlijk gewoon de hoofdzaak die je leert uit de Openbaring. En dan mag je over de details verschillen. Maar ik denk dat we daar met z'n allen wel over eens kunnen zijn. Nou goed, laten we eerst eens even vers 13 tot en met 18 gaan lezen. Van Openbaring 12. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt. Een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water, als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen, en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En dan staat er niet en ik, maar dan hoort het te staan en hij, en dat zit dan op die draak, en hij stond op het zand bij de zee. En dat maakt gelijk duidelijk van, hey, wie is uiteindelijk de veroorzaker van die beesten die uit die zee opkomen? Nou, dat is namelijk de draak. De draak laat uit die zee, hè, laat die, dat beest opkomen. Nou goed, dat is al gelijk even een uitlegje van vers 18. Daar komen we straks nog wel op. Dan gaan we eerst eens even naar vers 13. En daar lezen we, en zodra de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. Ja, en wat je dan als eerste ziet, wat opvalt, is dat die val van Satan, zoals je het hier beschreven ziet staan, toch wel behoorlijk plotseling plaatsvindt. Want ineens is het zo, de draak valt en dan ziet hij ineens dat hij gevallen is. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel eens kennen. Dat je ineens uitglijdt of op de fiets valt en ineens lig je en denk je, wat doe ik hier? Ik kan me nog een paar jaar terug herinneren. Ik was blij aan het fietsen en ik ging over een nat wildrooster en dan zet ik aan en flash. Mijn fiets lag daar en ik lag daar. Het moet wel een heel komisch gezicht zijn geweest. Iemand van 2,10 meter die door de lucht vloog. Het is jammer dat het niet op film stond. Ik had er verdikken me wel goed paar last van. Twee weken s'nachts niet kunnen slapen van de pijn in mijn poten. Maar het ging dan meer om het idee van, wat doe ik hier? Ik ben gevallen. Het gebeurt dus heel plotseling. Die val van Satan gebeurt dus heel plotseling. Het overkomt hem. En dat is wat we... Je ziet, hij realiseert pas dat hij gevallen is op het moment dat hij op aarde geworpen is. En dan zien we vervolgens dat hij de vrouw gaat vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. De vrouw, dat weten we, dat is Israël. En het mannelijke, er staat dus geen kind, dat staat hier schuin geasseerd. Dat betekent dat dat niet in de grondtekst staat, maar dat dat hier als verduidelijking erbij gezet wordt. Die het mannelijke gebaard had. Ja, waarom wordt hier gesproken over het mannelijke? Dus overigens trouwens ook in vers 5 zie je ook dat dat kind er niet bij staat. Nou, dat kind ziet op zijn kwetsbaarheid en het mannelijke dat ziet op zijn kracht, zijn komst in kracht. Nou, uit die vrouw komt er dus de verlosser van Israël voort. Uit die vrouw komt de verlosser van Israël voort. Dus deze zinsnede die verwoordt eigenlijk een soort hoop. Die vrouw, dat gelovige Israël, uit wie de verlosser zal komen. Uit wie de verlosser zal komen, die dat volk zou redden. Dus aan de ene kant vervolging, maar aan de andere kant getuigt die vrouw zelf ook wel weer van verlossing. En dan zie je hier die vrouw, die we in Openbaring 12 vers 1 en 2 toch in een hemelse hoedanigheid zien. En er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. Nou, dat gaat dus om de hemelse bestemming van Israël. Dat wordt daar duidelijk weergegeven. Maar die vinden we hier natuurlijk veel meer in haar aardse hoedanigheid. Want we zien ook, kijk maar eens even mee, in vers 6 van Openbaring 12. En de vrouw vluchtte naar de woestijn. We kunnen ook zeggen, de woestijn, dat is een eenzame plaats. Daar zullen we zo nog even op komen. Ik denk dat het ook hier meer de nadruk heeft op, ligt op de eenzame plaats, omdat het echt om een woestijn gaat. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was. Dus ze zit daar eigenlijk in haar aardse hoedanigheid. In de aardse hoedanigheid van waaruit ook dat kind is geboren. Christus is geboren uit het aardse Israël. Om het zomaar te zeggen. Nou goed. De Satan dus, die het gelovige Israël op aarde vervolgt. Dat is wat we hier uiteindelijk zien. En dan is het uiteindelijk zo dat die vrouw gered wordt. Nou, laas in vers 6 al. De vrouw vluchtte naar de woestijn. Waar zij een plaats had. Die door God voor haar gereed gemaakt was. Opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Nou, diezelfde boodschap vinden we in vers 14 terug. Dus vers 14 en vers 6 gaan over hetzelfde. Nou, dat is natuurlijk helemaal geen probleem, want we weten dat dit gedeelte niet chronologisch is, maar dat het thematisch is, dat het om de beeldspraak gaat. En dat in het Joodse denken, wij willen alles keurig op een rijtje hebben qua chronologie, gaat het niet zozeer om dat je het allemaal precies in tijd kan duiden. Maar gaat het meer om de boodschap die verkondigd wordt? En dan blijft het toch altijd grappig dat wij als gelovigen toch al vaak heel erg bezig zijn met tijdrekeningen. Wanneer zal de Heer weer komen of wat dan ook. Ja, dat is in de Bijbel echt van ondergeschikt belang over het algemeen. En laten we ook eerlijk zijn, al die tijdrekeningen tot nu toe is er nog geen één uitgekomen. Dus ja, als je ermee bezighoudt, ach, het kan een leuke hobby zijn. Maar wees er in ieder geval voorzichtig mee. Nou goed, wij gaan even naar vers 14. Vers 14 van Openbaring 12. Wat overeenkomst heeft met vers 6. Verwoord hetzelfde. Laten we eens even dan lezen wat er staat. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven. Opdat zij naar de woestijn zou vliegen. Naar haar plaats waar zij gevoed wordt. Een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. Laten we eerst eens even naar die arendsvleugelen gaan kijken. Nou, zoals die vrouw hier als een beeldspraak wordt weergegeven, en geldt het uiteraard ook voor die arendsvleugelen. Er zit een diepere betekenis achter. En ik vind het wel even leuk om dan toch een klein mini-studietje even aan die arendsvleugelen te wijden. Want ze duiden uiteindelijk op Gods bescherming. Dus dat die vrouw, dat Israël, hier twee vleugelen krijgt. Ja, dat duidt van ja, ze zal voorzien worden in Gods bescherming. God zal haar beschermen. God zal haar in dat opzicht bevrijden. Nou, laten we eens even gewoon een aantal gedeeltes lezen. Over die arendsvleugelen. En dan gaan we allereerst naar Exodus 19. Exodus 19. Bladzijde 105 van de herziene Statenvertaling. Exodus 19. En dan gaat het over de verlossing van het volk Israël uit Egypte. En dan zijn ze in de woestijn Sinaï aangekomen. En dan lezen we even in Exodus 19 vanaf vers 3. En dan lezen we vers 3 en 4. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg, zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen, u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. Die kwamen om in de zee. En hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nou, arendsvleugels, zijn een teken van wonderbaarlijke verlossing die God hanteert ten opzichte van zijn volk Israël. En wat we hier dan zien, om hen ook bij hem te brengen. Ze mogen voor het aangezicht van God komen. En dan komt er uiteindelijk ook een verbondsluiting. Nou, dat is wat je eigenlijk in dit gedeelte terugleest. We gaan nog even naar een ander vers. Deuteronomium 32. Dat is een heel bekend gedeelte hierover. Bladzijde 305 van de herziene Statenvertaling. We lezen vanaf het zevende vers van Deuteronomium 32. Dat is een loflied van Mozes ten aanzien van wat God voor zijn volk Israël heeft gedaan. En dat is best een lastig vers. Ik wil er niet tot in detail op ingaan. Maar het heeft wel een bepaalde opbouw. We lezen vers 10 tot en met 14. En dan beginnen we met vers 10. En dat is op bladzijde 306 dan van de herziene Statenvertaling. Ik ging eerder lezen. We lezen vanaf vers 7, sorry. Deuteronomium 32 vers 7. En waar dan Mozes het volgende zegt: denk aan de dagen van vroege tijd. Let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen. Vraag het uw oudste, zij zullen het u zeggen. Nou, als je wil weten, eigenlijk zegt Mozes hier, wat God voor jou gedaan heeft, wat God voor jullie heeft gedaan, Israël. Kijk dan naar het verleden. Kijk dan naar het verleden van hoe God met zijn volk is omgegaan. Nou, en dan gaat het in vers 8, lezen we dan, toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, dat is na de zondvloed, dan kun je denken aan de scheiding van die 70 namen, kun je wel zeggen, 70 volken. Toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld, overeenkomstig het aantal Israëlieten, want het deel van de Heere is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Ja, dat heeft een speciale plek bij hem. Nou, en dan lezen we vanaf vers 10. Hier gaat het eerst om die uitverkiezing van Israël. En in vers 10 gaat het dan vervolgens om de verlossing uit Egypte. Hij vond hem, en dan wordt Israël als mannelijk aangeduid, in een woestijngebied, in een woeste huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem, hij beschermde hem als zijn oogappel. En dan gaat het verder in vers 11. En daar gaat het dan over de bevrijding uit Egypte. Vers 10 gaat het over het verblijf in Egypte. En vers 11 en 12 gaat het over de bevrijding uit Egypte. Waar dan vervolgens staat, zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken. Zo heeft alleen de Heere hem geleid. Er was geen vreemde God bij hem. Nou, daar komen die arend dan weer tegen. En hier, als je de uitleggers dan mag geloven, gaat het ook over die verlossing uit Egypte. Nou, en dan lezen we nog vers 13 en 14. En daar gaat het over de toekomstige tijd in Kanaan. Hij liet hem rijden op de hoogte van de aarde. En hij had de opbrengsten van het veld. Hij liet hem honing zuigen uit de rots. En olie uit het hartsgesteente. Boter van runderen en melk van kleinvee. Samen met het vet van lammeren, van rammen die in Bazan weiden en van bokken, samen met het allerbeste binnenste van de tarwekorrel en druivenbloed, goede wijn hebt u gedronken. En daar gaat het dan over de toekomst van Israël en Kanaan. Dus die verlossing, op een wonderbaarlijke manier, als een arend, dat leidt uiteindelijk naar het in mogen gaan in het beloofde land. Nou, in het open boek Openbaring leidt het uiteindelijk op het in mogen gaan in het Messiaanse Rijk. Dan gaan we nog naar een ander gedeelte. Gaan we nog naar Psalm 36. Psalm 36. Vers 8 tot 12. En dan gaat het over het in zijn algemeenheid van Gods bescherming. En die arendsvleugelen geven wel iets aan van de wonderlijkheid waarmee God gelovigen beschermt. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God? Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Strek uw goede tierenheid uit over wie u kennen en uw gerechtigheid over de oprechte van hart. Ja, geef hen uw bescherming. En ook hier dan weer die arendsvleugel, maar hier zie je het dan niet zo specifiek op Israël toegepast, maar eigenlijk meer in algemene zin terug. Dan gaan we nog even naar een andere psalm, psalm 63, dan zie je maar, veel voorbeelden van die vleugels, hè. Psalm 63, vers 7 tot 11. Nou, we kennen het allemaal wel eens, die slapeloze nachten. En de nachten worden al steeds langer, hè. Ik moet zeggen, ik word er niet zo vrolijk van. Ik heb liever de zomer. En ik denk dat de meeste mensen liever het licht hebben. En ik denk als je echt wel eens een keer een hele slapeloze nacht hebt gehad. Soms wel eens gekozen, hè. Dus als je sommige mensen die rijden dan 's nachts naar het buitenland toe. En dan, ik weet nog eens een keer heel vroeg vertrokken ben in het donker. En dan ben je toch altijd blij als de zon dan gaat opkomen. He, dan krijg je er altijd wel weer een goed gevoel van. Ik ben ook wel eens een hele nacht op geweest. En toen het eind van de nacht, weet ik nog, dat het langzaam licht werd. En ik ging naar de hei en daar zag ik de zon opkomen. Dat is een hele fascinerende ervaring om mee te maken. Nou, wie het allemaal heeft meegemaakt, die weet hoe bijzonder dat is. He, en die nacht, ja, daar word je toch niet zo blij van in het donker. Nou, wat is er dan beter op zo'n moment om je toevlucht bij God te zoeken? En dat vinden we in Psalm 63 terug, 63 vers 7. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw peins in nacht waken, voorzeker, hè, dan komt hij tot de conclusie, die psalmist, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan, uw rechterhand ondersteunt mij. En dan lezen we nog even iets verder. Maar deze die mij naar het leven staan, omdat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen neerdoen storten door het geweld van het zwaard. Zij zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning zal zich in God verblijden. Al wie bij hem zweert zal zich beroemen. Want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. Wat je eigenlijk dan in deze psalm ziet, we zagen in de eerste gedeelte van, ja, die arendsvleugelen hebben vooral te maken met de wonderbaarlijke verlossing van Israël door God. En je ziet hier ook wel iets, een psalm van David, waar wij onze geestelijke les uit mogen leren. Maar tegelijkertijd zie je daar ook iets terug van hoe God met David werkte. Dat God ook door God fysiek verlost werd. En waar je dan de overeenkomst ziet met datgene wat we in Openbaring terugzien. Ja, dat is natuurlijk in vers 10. Maar deze die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Nou, dat denk ik gelijk terug wat je ziet in Openbaring. Waar je uiteindelijk ziet dat die twee beesten uiteindelijk in de poel van vuur worden geworpen. En dat Satan uiteindelijk wordt vastgehouden of geworpen wordt in de afgrond. En het is eigenlijk wel mooi om te zien dat je hier aan de ene kant iets profetisch ziet ten aanzien van Israël. Maar tegelijkertijd, daar kom ik straks nog wel even op, zie je er toch ook wel weer een bemoedigende les voor ons. Nou, dan lezen we nog in dit opzicht nog één vers, en dat is Jesaja 40, vers 31. Jesaja 40, vers 31. Maar wie de Heere verwachten, En dat geldt natuurlijk ook voor die gelovigen uit Israël in de eindtijd. Zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Nou, in het geval van Openbaring zie je dat ze op een wonderbaarlijke manier gered worden. Nou, dat alles samenvattend, hè, kun je zeggen van ja, die arendsvleugelen zien op Gods wonderbaarlijke wijze waarop hij Israël verlost. Dat is de ene kant. Aan de andere kant zegt het ook iets in het algemeen van hoe God met gelovigen werkt. En hoe zit het dan in onze tijd? Ja, wij kennen geen fysieke verlossing. Maar als je dan toch nog eventjes Psalm 36 er even bij pakt. Ja, dan vind je daar toch in zekere zin overeenkomst. En ook in Psalm 63 waar we net hebben gelezen. Ten aanzien van, wat kun je het beste doen? Hè? Als je 's nachts of op wat voor manier, hè, of in de nacht van je leven moeilijk moment doormaakt, ja, dan is het goed om je te bepalen bij God. En dan zul je zien, dan zul je er ook bij bepaald worden bij wat hij voor jou gedaan heeft. En als je dan naar Psalm 36 gaat, ook wij mogen onze toevlucht nemen bij God. En hoe mogen we weten dat we onze toevlucht bij hem mogen vinden? Ja, dat is heel eenvoudig, omdat we weten dat we op een bovennatuurlijke wijze door hem gered zijn en op een bovennatuurlijke wijze een plek in hem hebben. Ons leven is met Christus verborgen in God. En als er dan staat, zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis, dan geldt dat ook voor ons, maar dan in geestelijke zin. In onze behoeften zal voorzien worden in Christus Jezus. En Christus Jezus duidt op zijn hemelse positie. Wij worden in geestelijk opzicht voorzien vanuit de hemelse positie die we hebben. En dat is ook op een wonderlijke wijze. Een wijze die niet zichtbaar is, die onzichtbaar is en die buiten alle natuurwetten valt en daar zelfs bovenuit stijgt. Door het geloof mogen we deel hebben aan zegeningen die ons ten deel vallen op grond van het verlossende werk van Jezus Christus. Nou ja, goed, daarin zien we dan toch ook weer een geestelijke les. We gaan terug naar Openbaring, even naar dit korte uitstapje. Dus die vrouw, het gelovige Israël, wordt op wonderbaarlijke wijze gered door de twee vleugels van een grote arend. Die beelden die wonderbaarlijke redding uit. En dan vliegt ze naar de woestijn. Ja, en daar merkte ik net al over op. Die woestijn kun je letterlijk opvatten als een woestijn. Maar ik meen hier dat hier toch vooral de nadruk ligt op die andere betekenis daarvan. Namelijk dat het ook, dat Eremos, dat duikt doorgaans op de woestijn. Maar het duikt ten diepste in de betekenis op een onbewoond en een eenzaam gebied. Dus dan zou je hier kunnen zeggen dat die vrouw naar een woest, een eenzaam gebied kan vliegen, kan vluchten. Daar kan ze naartoe. Het gaat ook hier ook om het vluchten. En wat is het doel daarvan? Nou, ze gaat naar een eenzame plek, zodat ze buiten het gezicht van de slang kan zijn. Nou, daarin vind je uiteindelijk terug dat het hier niet zozeer om de woestijn gaat, maar om een eenzame plek, zodat die slang haar niet meer kan zien. Nou, toch even een voorbeeld van een tekst waar gesproken wordt over die eenzame plaats. Dat is Matteüs 14. Het is wel even handig om het ook terug te zien in de Bijbel, dat dat zodanig gebruikt wordt. Matteüs 14, vers 13. Hè? En wat doe je dan als je een Grieks woord hebt wat maar één keer in de Bijbel voorkomt? Ja, dan moet je toch gebruik maken van de andere oude Griekse teksten. Hè? Want hoe kon men de Bijbel vanuit het Grieks vertalen? Nou, dat komt ook mede op grond van andere oude Griekse teksten. Je kon de betekenis van woorden afleiden uit hoe woorden gebruikt werden in andere oude Griekse teksten. Dus dat is altijd wel van belang om te weten. Bijbels Grieks staat uiteindelijk altijd in verbinding met de taal die toen gesproken werd. Het Grieks wat toen gesproken werd. Nou, wat betreft die eenzame plaats vinden we hier in Matteüs 14 ook wel een voorbeeld van terug. En toen Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats, alleen. Nou, ook hier ligt de nadruk niet zozeer op de woestijn, maar het feit op die eenzame plaats waar hij alleen kan zijn. Daar gaat het hier om. Nou, en bij die vrouw gaat het erom dat ze een plek heeft, weg van de slang, weg van alle drukte, van al het oorlogsgeweld, weg van alle vervolging. Dan gaan we terug naar Openbaring 12 en dan zien we dat zij gevoed wordt. Nou, dan denken we natuurlijk ook gelijk aan het volk Israël in de woestijn, wat mannen mocht eten. En hier ziet het toch vooral op dat ze wordt beschermd en dat ze wordt verzorgd. Hè? En ja, dat was natuurlijk ook zo met het volk Israël in de woestijn. Hun schoeisel en hun kleding werden niet ouder en ze kregen manna van God uit de hemel. Tegelijkertijd moet ik ook denken aan iemand anders die ook voor 3 jaar tijd ondergedoken zat. Dan denk ik aan Elia tijdens die tijd van droogte. En die werd ook gevoed. En dat gebeurde bij de beek Krit. Laten we eens even kijken in 1 Koningen 17. 1 Koningen 17, dat is bladzijde 515 van de Herziene Statenvertaling. Het optreden van Elia. Nou, daar hebben we al eerder gezien. Daar vinden we overeenkomsten van. Ook ten opzichte van het optreden van de 2 getuigen. En Elia die werd ook vervolgd. Zo kunnen we lezen. 1 Koningen 17. Dat zijn de 515 van de Herziene Statenvertaling. 1 Koningen 17 vers 1 tot 4. En Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead zei tegen Achab: zo waar de Heere de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. We hoeven dat verder niet op te zoeken. Ik heb het wel in de aantekeningen opgenomen, maar hoeveel waren die jaren? Nou, we weten dat dat zo'n 3,5 jaar was. Zo lezen we in, even kijken hoor, waar stond dat ook alweer? Dat lezen we in Jacobus 5 vers 17 terug. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem: ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit. Ja, ook dat verbergen, verstop je, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Elia werd onderhouden bij die beek Krit. En dat gedurende dagen van droogte, of een deel daar in ieder geval van. Want we zien hem later naar de weduwe van Sarfat gaan. Nou oké, hier zie je dan ook zo'n overeenkomst. Elia die dan eigenlijk ook een soort beeld is van het volk Israël in deze dingen. Dan gaan we weer terug naar Openbaring 12, vers 14. En dan komen we bij die tijdsbepaling uit. Openbaring 12, vers 14. Nou, die vrouw wordt dus gevoed, onderhouden. En dat gebeurt dus een tijd, een jaar, tijden, 2 jaar en een halve tijd, een half jaar. Dus bij elkaar 3,5 jaar. Buiten het gezicht van de slang. En laten we dan eens even kijken naar die tijden. Nou, dat is toch een soort van vastgestelde tijd. Waar je er inderdaad ook bijna niet aan ontkomt om te zeggen van ja, omdat dat op verschillende wijzen wordt weergegeven in de Bijbel. Als 3,5 of als een halve jaarweek. Als 3,5 jaar en als 1260 dagen. Kijk maar in vers 6 van Openbaring 12. Dat je dat ook wel bijna als letterlijk op moet vatten. Dat die tijd ook dus als zodanig bepaald is. Nou, we vinden dat ook nog wel in een andere gedeeltes komen we dat tegen. En dan gaan we nu eens even naar Daniël 7. Daniël 7. 3,5 jaar, het lijkt niet lang. Hè? Maar als je 3,5 jaar in verdrukking moet leven, dan is dat lang. Tijd is wat dat betreft relatief. Als je een leuke dag hebt, die vliegt om. Maar als ik even naar de tandarts moet om een gaatje te vullen. En wat dat boren, dat duurt niet zo lang, een minuutje of zo. Maar dat lijkt dan wel een eeuwigheid te duren. Hè? Wat dat betreft is tijd relatief. En hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd gaat. Nou ja, dat komt ook. Ieder jaar wat je aan je leven toevoegt, wordt relatief minder waard. Als je nou van 70 naar 71 gaat, is 1/70ste. Maar als je van 4 naar 5 jaar gaat, dan is dat 1/5 van je leven. En bovendien is het zo, naarmate je ouder wordt, wordt je leven ook een beetje saaier. Hè? Dus maak je minder nieuwe ervaringen mee. Dus ga vooral even spannende dingen doen. Ga bungee jumpen of zo. Dan duurt het leven langer. Zeker als je daar staat, hè, op dat platform om te springen. Maar pas op met kunstgebitten, die kunnen eruit vliegen. He, moet maar niet doen. Nou, ik heb hoogtevrees, dus ik begin er maar niet aan. Daniël 7 en 23. Ja, daar gaan we het ook vanmiddag nog wel over hebben. Dan zien we dat daar een gezicht aan Daniël komt van vier dieren. En de ene lijkt op een leeuw, de andere op een beer, weer een ander op een luipaard. En dan is er een verschrikkelijk vierde dier. En dat verschrikkelijke vierde dier, dat zal in de eindtijd op gaan treden. En daar lezen we dan het volgende over in Daniël 7, vers 23 tot 25. Hij zei het volgende: het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden. Het zal macht hebben, dus over heel de aarde. Kijk, we hebben het al eens eerder over gehad. Het epicentrum van het hele gebeuren rond de eindtijd, dat zal in Israël in het Midden-Oosten liggen. Maar de hele aarde zal er wel last van hebben. Het zal heel de aarde verslinden. Het zal vertrappelen, naar verbrijzelen. En de 10 horens duiden aan dat uit dat koninkrijk 10 koningen zullen opstaan. En na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die eerder geweest waren. 3 koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. En zij zullen in zijn hand worden overgegeven. En dan komt het, hè, als we het hebben over de tijd, voor een tijd, tijden en een halve tijd. Nou, hij zal dus het volk Israël, hij zal tijden en de wet zal die veranderen, hè? Feestdagen en de wetgeving. En dat zal gedurende tijd en een halve tijd zijn, gedurende een half jaar. Nou, over wie gaat dat hier? Nou, dit gaat hier niet over de draak, maar dit gaat uiteindelijk over, in bepaald opzicht, over het beest dat uit de aarde opkomt. En waarover we straks in hoofdstuk 13 zullen lezen. Nou, dat is waar het hier over gaat. En die zal gedurende 3,5 jaar optreden in een verschrikkelijk regime voeren. Nou, dan is het ook nog aardig om naar Daniël 12 te gaan. Daniël 12, als we het weer toch hebben over die tijdsbepaling. En daar komen we weer Michaël tegen, die we ook al eerder tegenkwamen als degene die streed tegen Satan in de hemel. En Michaël is de beschermengel van het volk Israël. Zo vinden we in dit gedeelte terug. En lezen we eerst vers 1 en daarna gaan we vervolgens naar vers 6 tot 7. In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is. Nou, we zeiden al van Satan wordt op aarde geworpen, een kat in het nauw maakt rare sprongen. En dat heeft tot gevolg dat er een benauwde tijd zal zijn, zoals die er nog nooit geweest is, sinds er een volk is geweest. Het zal een benauwde tijd zijn zoals die er niet geweest is sinds er een volk is geweest. En dan zou je bijna denken van, de volken na de zondvloed hebben dit nooit meegemaakt. Maar waarschijnlijk is daarvoor wel een benauwde tijd geweest. Nou ja, misschien moeten we dat inderdaad dan zien in de zondvloed. Die tijd was nog benauwder, toen werd de hele aarde vernietigd. Nou, dan lezen we nog vers 6 en 7 van Daniël 12. En er zijn dan allerlei hemelse personen die aan Daniël verschijnen. Dat zijn er volgens mij 3 in totaal. De een zei tegen een man gekleed in linnen die zich boven het water van de rivier bevond: hoe lang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? En dat gaat het om die tijd van verdrukking waarin allerlei rijken zullen opkomen. Toen hoorde ik de man gekleed in linnen die zich boven het water van de rivier bevond. En hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij hem die eeuwig leeft na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen. Ja, daar komt dus iemand die het heilige volk Israël onderdrukt, die hun macht onderdrukt, en dan zal er uiteindelijk na 3,5 jaar een einde gemaakt worden aan die onderdrukking en zal er verlossing komen. Nou, en dat ziet dan wel vooral op die heerschappij van het beest. Nou, dan gaan we tot slot in dit kader nog even naar Openbaring 13. Want daar gaat het over dat beest. En daar zullen we het natuurlijk ook vanmiddag nog over gaan hebben. He, en dan zie je dat Satan uit de zee, en we mogen dat opvatten, zullen we ook later zien als de volken, een beest doet opkomen. En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat 7 koppen en 10 horens had. Die 10 horens zagen we net ook al in Daniël 7 terug. En op zijn horens waren 10 diademen, 10 kronen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter. En zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil was als de muil van een leeuw. Dat zagen we ook in Daniël 7, noem ik dat ook even kort. Dat heeft ook gelijkenis met de dieren uit Daniël 7. En de draak, de Satan, gaf dit beest zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ook daar zullen we het straks nog over zien. Het is net als God die zijn macht over het al aan God, aan Christus geeft. Christus die het koningschap namens God uitvoert over de aarde, totdat alles aan zijn voeten onderworpen is. En dan zal ook zelf de zoon zich aan de vader onderwerpen. Nou, en dan lezen we in deze context ook nog vers 5 tot 7 van de Openbaring 12. Dan gaat het nog steeds over dat beest. En dat beest werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden, nou ja, dat is gelijk aan 3,5 jaarweek, daar komen ze toch weer tegen, alleen dan weer in een andere benaming, lang te doen. En dan ontkom je er eigenlijk gewoon niet aan om dit toch letterlijk te nemen, deze tijdsbepaling, omdat dat op verschillende manieren weergegeven wordt. En het opende zijn mond om God te lasteren en om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest en het werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En daar zie je dan toch ook alweer dat dat toch een wat ruimer karakter heeft dan alleen het Midden-Oosten. Dat zich dat toch ook verder uitstrekt. Dat dat een wereldwijd gebeuren kan zijn. En we weten hoe klein de wereld momenteel is, hè. Als je nou zelfs hoort dat die mafkees uit Noord-Korea zelfs nu al raketten schijnt te hebben die tot hier kunnen komen. Ja, dan kun je toch bij wijze van spreken de boel behoorlijk in zijn greep nemen. De wereld is klein. Dat zie je ook van hoe snel nieuws vanuit de ene kant van de wereld bij ons komt. Hoe snel je bij wijze van spreken ook met het vliegtuig aan de andere kant van de wereld bent. En zo lopen we te klooien natuurlijk met allerlei ruimtereizen, kan dat nog sneller. Nou ja, wat dat betreft wordt de wereld steeds kleiner. Nou goed, hier zien we dus dat daar een bepaalde tijd van verdrukking is. En in die bepaalde tijd van verdrukking wordt de vrouw, die door God op wonderbaarlijke wijze gered is, in afzondering onderhouden. En zoals er dan staat, buiten het gezicht van de slang. Die vrouw, het gelovige Israël, wordt voor de slang, wordt voor de draak verborgen, zodat hij haar niet kan vinden en doden. En als je daar dan over nadenkt, dan denk je van als je het hebt over de vrouw die gedood wordt door de slang, dan denk je ook gelijk weer aan Genesis 3. Want daar werd in wezen, en de vrouw had er zeker zelf een rol in, samen met de man die erbij stond, had in wezen ook natuurlijk wel een eigen aandeel daarin. Maar ze werd verleid door de slang om te eten van de boom der kennis van goed en kwaad. En daardoor werd ze uiteindelijk sterfelijk en moest ze sterven. Nou, hier wordt die vrouw uiteindelijk beschermd tegen die slang, zodat zij niet door hem gedood kan worden. Ja, en dan kun je zeggen van kan die slang haar dan niet vinden? Kan de draak haar dan niet vinden die de macht over de hele aarde heeft? Nou ja, blijkbaar niet. Blijkbaar niet. En hoe kan dat dan zijn? Nou, dan moest ik gelijk denken aan, we kennen allemaal die geschiedenis wel van Lot, die op een gegeven moment een aantal engelen op bezoek krijgt om hem te vertellen van Lot, jij woont in Sodom, maar Sodom, dat gaat vernietigd worden. En je kunt maar beter vluchten. En dan zijn er dan van die mannen die vinden die engelen wel aantrekkelijk en die willen daar gemeenschap mee hebben. En die engelen die worden dan verborgen in het huis van Lot. En die mannen proberen dan binnen te komen, maar die worden met blindheid geslagen, zodat ze niet naar binnen kunnen gaan. Nou, zo zou je dat waarschijnlijk ook met Satan kunnen zien. Dat hij in dat opzicht met blindheid geslagen wordt, zodat hij die vrouw niet kan vinden. En zoals het ook, je op een gegeven moment ook wel ergens ziet staan van ja, dat het volk Israël op een gegeven moment ook met, hè, door God met een soort blindheid geslagen is, zodat ze niet meer zien waar het om gaat. En zoals je helaas soms ook in onze samenleving natuurlijk ook wel ziet, dat wanneer je met bepaalde zaken inlaat, met bepaalde macht inlaat, dat dat je geweten bewerkt. Dat aanvreekt aan je geweten. Dat je geweten daardoor als het ware gedempt wordt, dat dat toegesloten wordt. Nou, buiten het gezicht van de slang. De slang kan haar niet grijpen, de slang kan haar niet vinden. We gaan naar vers 15. En de slang, en ook dit is allemaal beeldspraak, en de slang, want dat is hier, wordt hij ook als de slang genoemd en niet als de draak, hè? We vinden hier ineens een overgang van draak in vers 13 naar slang. En dat is ook wat mij dan deed denken aan die slang uit Genesis 3. En die slang spuwde uit zijn bek water als een rivier. De vrouw achterna om haar door de rivier te laten meesleuren. Ja, sommigen zien hier letterlijk in de rivier de Eufraat. Ik denk namelijk, het gaat hier over een slang, dat is al beeldspraak. En dat we dat water ook als beeldspraak moeten zien. Nou, dan moeten we natuurlijk wel elders andere teksten in de Bijbel vinden die dat ondersteunen. Die ons duidelijk maken dat water kan zien op iets anders dan water. Nou goed, ik zou niet zeggen dat het zo is als ik daar niet al het een en ander over had gevonden. Maar daarom gaan we nu naar Jeremia 46. Jeremia 46. Vers 7 en 8. En daar gaat het over het volk Egypte, wat als een rivier wordt vergeleken. Hun krijgsmacht wordt vergeleken met water, met een rivier. Nou, in dit opzicht zou je dan eigenlijk kunnen zeggen, even al kort concluderend ten opzichte van Openbaring, dat die wateren die uit de bek van de slang komen, dat staat voor volken, hè, die vrouw proberen te overwinnen. Dus uiteindelijk komt er wel een aanval op die vrouw, maar zij wordt beschermd. Wie is dat? Jeremia 46, vers 7. Als de Nijl komt hij opzetten, als rivieren kookt zijn water. Egypte, als de Nijl komt het opzetten, als rivieren kookt zijn water. Het zegt, ik kom opzetten, ik zal de aarde bedekken. Je zou kunnen zeggen, ik zal de aarde overwinnen. Ik zal de stad verdelgen, Jeruzalem dus, wordt daar bedoeld hier, en hen die daarin wonen. Nou, daar wordt Egypte vergeleken met een rivier, water. Jeremia 47 gaat het of over Egypte of over Babel. We willen het even nu in het midden laten. Het gaat namelijk om die beeldspraak. En dat gaat dan over Egypte of Babel ten opzichte van de Filistijnen. En dan lezen we in vers 2 en 3 van Jeremia 47. Zo zegt de Heere, zie water komt opzetten uit het noorden. Het wordt tot een overstromende beek. Ze zullen het land en al wat het bevat overstromen. De stad en wie erin wonen. De mensen zullen het uitschreeuwen. Alle inwoners van het land zullen weeklagen. Vanwege het geluid van het stampen van de hoeven van zijn machtige paarden. Vanwege het gedreun van zijn strijdwagens. Het ratelen van zijn wielen. Vaders zien niet om naar hun kinderen. Vanwege het verslappen van hun handen. Nou, dan gaat het zo verder. Maar dan ook hier wordt dan een rijk Babel, Egypte of Babel, die de Filistijnen overwinnen, wordt vergeleken met water. Water dat hen overdekt. En dan gaan we nog even naar Jesaja 8. Jesaja 8. En zo zie je ook dat er weer veel oud-testamentische beeldspraak terug te vinden is in het boek Openbaring. Ik had het met mijn schoonouders over, ja, hoe kun je nou aan mensen uitleggen dat Bijbelboek Openbaring, hoe kun je dat nou kort uitleggen dat het Bijbelboek Openbaring over het volk Israël gaat? Nou, als je het eigenlijk goed beschouwt, kun je dat zien aan eigenlijk alle oud-testamentische aanhalingen en alle vervulling van oud-testamentische profetie wat over Israël gaat. Maar ja, dan kom je dus vaak op het punt dat het heel vaak vergeestelijk wordt en toegepast wordt op de gemeente of op de kerk, of hoe men het ook maar noemt. Ja, en dan, ja, dan wordt het lastig om daar nog over met elkaar in gesprek te blijven en daaruit te komen. Want dan is dat inderdaad wel een verschil van inzicht. Jesaja 8 lezen we. Vers 6 tot 8. En er staat dan, omdat dit volk versmaat de zachtstromende water van Siloa en er vreugde is bij Rezin en de zoon van Remalia, daarom zie, doet de Heer over hen opkomen de machtige, geweldige wateren van de rivier. En er staat dan bij de Eufraat. Nou, dat wordt dan, dat was inderdaad dan de rivier. Maar hier wordt niet letterlijk de Eufraat bedoeld. Nee, het is namelijk de koning van Assyrië met al zijn luister. Deze zal buiten al zijn stroombeddingen treden en over al zijn oevers heen stromen. Hij springt, dringt door tot in Juda, overspoelt het, trekt er doorheen. Hij reikt tot aan de hals en zijn uitgebreide vleugels zullen de volle breedte van uw land innemen. Immanuel, nou, daar wordt de koning van Assyrië vergeleken met een stroom die het tienstammenrijk zal overstromen. Ja, dan gaan we even weer terug naar Openbaring. En dan hebben we nog één vers, wat ons duidelijk maakt dat we dat water als de volken kunnen zien. Die vrouw die het gelovige Israël vervolgen. Dus Satan die daar aardse troepen voor inzet. En dat is Openbaring 17 vers 15. Openbaring 17 vers 15. En waar er staat, en dan gaat het om de hoer die aan vele wateren zit. De hoer is Babel. Tenminste, zo wordt zij genoemd. We gaan nog eens later over hebben van, ja, hoe moet je daar nou precies tegenaan kijken, ook vanuit de tijd. Waarin Openbaring is geschreven. En hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigte, naties en talen. Ook hier heeft het water waaraan die hoer dan zit, de betekenis van volken, menigte, naties en talen. Nou, velen zullen zeg maar met haar weglopen en zich met haar inlaten. Nou, dat is wat we hier uiteindelijk zien. En overigens, als je aan het water denkt, moet je ook denken aan de verlossing uit Egypte, waar het volk Israël door de Schelfzee ging, waarbij het water gesplitst en gescheiden werd. Nou, dat is wat we hier dan vervolgens zien. En nou, dan lazen we dus in vers 15 dat de slang spuwde uit zijn bek water. Dus hij laat volken opkomen als een rivier. De vrouw achterna om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar, dan gaan we vervolgens naar vers 16. De aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. Ja, weet je, ik denk ook zeker dat Johannes echt die vrouw heeft zien vluchten met water erachteraan. Maar dat daar dus een betekenis terug te vinden is in dat water. En dat water dat duikt op volken. En dan is het de aarde die, geleid door God denk ik wel, ook al staat dat er niet, de mond opent en die rivier verzwolgt. Hoe moet je dat dan zien? Nou, het is wel aardig om dan weer terug te gaan naar Egypte, de verlossing uit Egypte. We zien dat daar ook veel elementen van terug te vinden zijn in het boek Openbaring. Daar vind je namelijk bij de verlossing van Israël hetzelfde gebeuren. Ja, zeggen we, daar werd Farao verzwolgen door het water. Dat klopt, maar dat wordt ook nog anders uitgelegd. Gaan we naar Exodus 15. Exodus 15. Exodus 15, vers 4 en 5. Het is een loflied van Mozes op de verlossing van Israël. En dan lezen we daar. De wagens van de farao en zijn leger heeft hij in zee geworpen. De beste van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hem bedolven. Dat is letterlijk gebeurd. Zij zijn als een steen in de diepte gezonken. Nou, hier is het heel duidelijk water. Maar in vers 12 wordt het weer net even wat anders beschreven. Want daar staat, U strekte uw rechterhand uit en de aarde verzwolg hen. Nou, hier zie je dus uiteindelijk de aarde, moeder aarde. Nou, die zit als het ware die zee in, uiteraard geleid door God, om de farao ook te overweldigen en te overwinnen. Als we ook nog even naar Deuteronomium 11 gaan. Deuteronomium 11. Dus het is die farao die door water opgeslokt wordt. Deuteronomium 11 vers 5 tot 7. En dan zegt Mozes tegen het volk Israël ook wat hij voor u gedaan heeft in de woestijn tot u op deze plaats gekomen bent. En wat hij gedaan heeft met Datan en Abiram, zonen van Eliab, de zoon van Ruben. Wat hadden die gedaan? Ja, die hadden een opstand tegen Mozes en Aaron geleid. Dat de aarde haar mond opende en hen verzwolg met hun gezinnen en hun tenten. En alles wat bij hen hoorde, te midden van heel het volk Israël. Want uw ogen hebben al deze grote daden van de Heere, die hij verricht heeft, gezien. Dus die lui, die werden door de aarde verzwolgen. We zien wel eens van die leuke plaatjes over een sinkhol. Je weet wel, dan sta je ineens met je auto en dan dondert dan een paar meter naar beneden. Nou ja, goed, zie je het als zoiets, dat er ineens die aarde zich opent en mensen verzwolgen worden. Je ziet het trouwens ook bij aardbevingen. En dat kan God zomaar doen. Dat zou God ook zomaar in die eindtijd dan kunnen doen met de volken die achter zijn gelovig Israël aangaan en hem proberen te doden voordat ze veilige plek hebben kunnen vinden. Nou, terug naar Openbaring 12. Aarde kwam de vrouw dus te hulp, om de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. Dus is het gevaar geweken. Maar goed, dan wordt die draak boos, want gebeurt niet wat hij graag wil. En daar lezen we dan in vers 17 over. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. Dus we hebben dat gelovige Israël, dat is naar de woestijn gevlucht. En die vrouw die heeft blijkbaar ook nog nageslacht. En wat staat er over dat nageslacht? Nou, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Dan is de vraag, wie zijn de overigen van haar nageslacht? Dat is altijd een goede vraag. Dan gaan we proberen enigszins een antwoord op te geven. De overigen van haar nageslacht. Het nageslacht staat hier in het Grieks zaad. Dus het is het overige van haar zaad. Ja, nou, we weten al dat de vrouw, dat betreft het gelovige Israël, en die hebben we ook in haar hemelse bestemming gezien. Dus dat weten we al. Het kan dus op zich niet Israël aan zich zijn, het gelovige Israël aan zich zijn. Wie is het dan? Ja, we weten in ieder geval wel dat dat overige van haar zaad, dat daar iets kenmerkends mee is, want dat staat erachter. Wat is kenmerkend aan dat zaad van die vrouw? Nou, zij nemen de geboden van God in acht en zij hebben het getuigenis van Jezus Christus. Zij geloven dus in God en ze geloven in het verlossende werk van Jezus Christus. Dus wanneer behoor je tot dat zaad? Wanneer is het kenmerkend dat je tot dat zaad behoort? Nou, dat is als je gelooft. Dat zien we ook heel duidelijk in Romeinen terug. Wat is het ware Israël? Ja, dat is het Israël dat gelooft. Nou, dan gaan we even ook voor naar een aantal andere gedeeltes om dat toch even duidelijk te maken. Het ware Israël, tot het ware Israël, behoren uiteindelijk zij die geloven. Maar goed, Israëls weg is in de woestijn gevoerd en dit is haar zaad. Nou, hè, en dan zouden we al eenvoudig kunnen zeggen, misschien zijn dat zij die nog niet tot geloof gekomen zijn en tot geloof gekomen, uiteindelijk toch tot geloof komen. Ja, ik denk zeker dat die daartoe behoren. Maar we kunnen ook nog wat verder kijken. Dan gaan we Romeinen, moeten we toch nog even nadenken over Romeinen. Welke tijd is dat geschreven? 58 na Christus, in de tijd van openbaring. Wat was de verwachting? De verwachting was de wederkomst van Christus. Ligt ook in de lijn van de Thessalonicense brieven en de brieven aan Corinthiërs. In de Thessalonicense brief zien we ook heel duidelijk de verwachting van de wederkomst van Christus terug. En dan zien we uiteindelijk dat de volken gezegend mogen worden in Israël. Dat vinden we ook in Romeinen terug. Maar laten we eerst in Romeinen gaan kijken naar het idee van, hey, hoe zit dat nou met wat is nou daadwerkelijk echt nageslacht? Romeinen 9 vers 6 tot 8. En daar maakt Paulus onderscheid tussen vleeselijke Israëlieten en gelovige Israëlieten. Of Israëlieten in het vlees, en die dan ook vleeselijk zijn. Of Israëlieten in het vlees die gelovig zijn. En dan zegt hij, ik zeg dit niet alsof het woord van God aan Israël vervallen is. Want niet alle die uit Israël, niet alle die Israëlieten in het vlees zijn, niet alle die nakomelingen zijn van Jacob, die zijn Israël. Het ware Israël is niet op basis van vleeselijke afstamming. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij alle kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn de kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Ja, God rekent als Israël die Israëlieten die geloven in Jezus Christus. Want dit is het woord van de belofte. Rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sarah een zoon hebben. Nou, dan gaat het verder. We hebben het ook al jaren terug uitgebreid behandeld. Het gaat dus uiteindelijk om geloof. Het gaat dus uiteindelijk om geloof. En hier gaat het in Romeinen 9, laten we duidelijk zijn, daar gaat het echt over ook hen die uit Israël afkomstig zijn. We gaan nog even een ander gedeelte. Geloof is dus doorslaggevend. We gaan even naar Galaten 3. Galaten 3. Galaten 3. Vers 7 tot 9. En we moeten ook gewoon weten dat die apostelen ook wel contact met elkaar hadden. En ook wel weet hadden, alle van deze dingen. Alleen, nou ja, goed, het was soms ook best wel lastig te begrijpen wat Paulus schreef. Zo horen we Petrus ook zeggen. En Galaten 3 vers 7 tot 9 vinden we ook duidelijk terug. Van ja, wanneer behoor je tot de nakomen? Wanneer ben je nou echt het zaad? Nou, dat is als je gelooft. Galaten 3 vers 7 tot 9 begrijpt dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde de eertijds aan Abraham het evangelie, in u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Ja, je zou ook kunnen zeggen, het is niet alleen Israël, zij die uit Israël zijn en die in Jezus Christus geloven, die tot het ware zaad behoren, maar uiteindelijk mogen op grond van de belofte aan Abraham gegeven, zich zij ook die uit de volken zijn, zij mogen zich ook tot nakomelingen rekenen, als ze geloven in Jezus Christus. En dan gaan we nog even voor de duidelijkheid naar vers 29 van Galaten 3. Als u van Christus bent, dan wordt het juist omgekeerd, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. En dan zie je dan uiteindelijk hier terug, van ja, dat in Abraham, zoals het ook net zagen, in Abraham worden al de volken gezegend. Zij die uit het geloof zijn, zijn Abrahams kinderen. Daarmee probeert Paulus duidelijk te maken dat het heil van Jezus Christus niet vast zit aan enkel vleeselijke afstamming, maar dat het uiteindelijk gaat om het geloof. En dat in dat opzicht dan ook de heidenen, de volken, daarin ook mogen delen. Nou goed, dan gaan we toch weer even terug, Openbaring 12, om het toch nog even duidelijk te krijgen. We kunnen het beter een paar keer herhalen, zodat het duidelijker wordt, dan dat we er te snel doorheen gaan. Openbaring 12, vers 17. En dan gaat het dus over het nageslacht van de vrouw, het zaad van de vrouw. Wie worden hier dus bedoeld met dat nageslacht, met dat zaad? Nou, we noemden net al de vrouw, het gelovige Israël, is reeds in de woestijn gevoerd. En we zijn er net ook al, waarschijnlijk zijn de overige van haar nageslacht overige gelovigen uit Israël, die wellicht later ook tot geloof zijn gekomen. Het wordt niet zo duidelijk over gesproken. Maar het feit is dat het criterium is dat zij geloven. En als je het over die 144.000 hebt, is het toch even goed om daar weer naar terug te gaan. Wellicht zou je kunnen zeggen, die vrouw, dat zijn de 144.000. We vinden er niet een heel sluitend bewijs voor. Het is een interpretatie. En over die 144.000 lezen we in Openbaring 7, vers 4. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren, 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. En er wordt genoemd hoeveel dat er zijn. En wellicht vinden we hen dan ook terug in Openbaring 14, vers 4. Waar we later nog bij stil zullen staan, niet vandaag uiteraard. En daar zien we dan, laten we dan toch ook even vers 1 lezen. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. En bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En hier gaat het dus om die 144.000. En dan staat er over hen in vers 4, zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar hij het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. Dus je zou dan kunnen zeggen, die vrouw zou een verzameling kunnen zijn van de eerstelingen van Israël. En haar zaad, nou dat kan dan sowieso, kunnen dat overige gelovigen uit Israël zijn, die misschien wel later tot geloof zijn gekomen. Dan komen we toch even terug op Galaten, waar we het net over hebben gehad. Waar we hebben gezien dat ook gelovigen uit de volken tot Christus mogen behoren en gerekend worden tot Abraham's zaad. Kunnen ook gelovigen uit de volken behoren tot dit zaad? Nou ja, dit zou goed kunnen. Allereerst zie je dat er, dan gaan we even naar Matteüs 28, in de eindtijd, Matteüs 28 is gegeven die opdracht met het oog op de naderende komst van de Heer Jezus Christus. En daarvoor moeten de discipelen naar de volken gaan om te gaan evangeliseren. En dan zie je ook, van ja, als daar geëvangeliseerd wordt, is er ook de mogelijkheid dat ze tot geloof komen. Matteüs 28, vers 18 tot 20. En daar lezen we dan, en Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dit zit heel duidelijk op zijn naderende koningschap, zijn wederkomst. Nou, ga dan met het oog daarop heen, onderwijs al de volken en dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En dan zie je ook dat dit te maken heeft met de tijd van het einde, in vers 20. En zie, ik ben met u al de dagen. Die zijn ondertussen eeuwen geworden. Dat geeft het ook wel een beetje aan. De tijd was naar verwachting toen nog kort dat Jezus Christus zou komen. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. En wat je dan vervolgens ziet is dat ze uiteindelijk eerst gaan naar het volk Israël om het heil te verkondigen. Dat de Petrus dan op een gegeven moment ook een visioen krijgt. Dat het heil ook is voor de volken. Dat Paulus afgezonderd wordt om naar de volken te gaan. Maar dat hij toch al het eerste synagoge bezoekt om naar het volk Israël te gaan. Ja, en dan is het ook in dat opzicht wel eens aardig om dan toch eens even te zien wat Paulus dan weer later schrijft in Romeinen 15, waar die oud-testamentische teksten aanhaalt. Romeinen 15. Ook daar hebben we eerder bij stilgestaan. Het heil aan de volken verkondigd. Romeinen 15 vers 8 tot 12. En ik zeg, zegt Paulus daar, dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden, ter wille van de waarheid van God om de belofte aan de vaderen te bevestigen. Ja, dat is wat betreft Israël, een dienaar van de besnijdenis. De besnijdenis behoorde Israël toe. Ter wille van de waarheid van God om de belofte aan de vaderen, ja, die belofte vooral aan Israël gedaan, te bevestigen. Maar in Abraham zouden ook alle volken gezegend worden. En dan kan die daarop, op grond daarvan, die belofte aan de vaderen, kan die in vers 9 dan zeggen, en opdat de heidenen, opdat de volken God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid zoals geschreven staat. Daarom zal ik uw naam, uw belijden onder de volken en uw naam lofzingen. We hebben ook bij de behandeling van Romeinen deze tekst ook even nagekeken, gezien dat het uit het Oude Testament komt en dat het gaat om de volken buiten Israël. En verder zegt hij, wees vrolijk volken met zijn volk. En verder, loof de Heere alle volken en prijst hem alle volken. En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaïe zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de volken. Op hem zullen de volken hopen. Ja, daar is hij dus een, hè, dat zie je ook in Romeinen terug. Eerst is het voor de Jood. En dan is het voor de Griek. Dan is het voor hen die buiten de 12 stammen van Israël vallen. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen, geschreven ook in de eindtijd. Wat ruimte laat voor het tot geloof komen van gelovigen buiten Israël. En wat we hebben gezien in andere teksten, van dat er op wordt gezegd van ja, het zaad dat duidt uiteindelijk op gelovigen. Ja, dat zou ook gewoon heel goed kunnen zijn, dat zaad van die vrouw, dat het ook gelovigen uit de volken zijn, en die uiteindelijk dan ook vervolgd worden. En we hebben het uiteindelijk ook gezien bij de brand van Rome, in 67-68, dat er niet alleen Joden omgebracht werden, die geloofden in Christus, maar ook mensen die geen Joden waren. Ook die werden gewoon omgebracht. Later werd daar geen onderscheid meer gemaakt. Eerst werd natuurlijk, terecht ook, het gezien als een Joodse sekte. Maar uiteindelijk werd het gezien als een sekte in zijn algemeenheid. Je ziet dat evangelie zich verspreidde. En dat die boodschap, hè, die we later natuurlijk ook van Paulus horen in zijn latere bediening, dat daar geen onderscheid meer is tussen Jood en Griek, wat je in Romeinen trouwens nog wel enigszins dat onderscheid ziet. Ja, dat die boodschap uiteindelijk toch wel steeds meer ging postvatten. Hè, en dat het helaas in deze tijd, ook in de tijden daarvoor, verdoezeld is. Kijk het naar de Rooms-Katholieke Kerk, ja, dat is helaas een triest gegeven. We gaan nog even naar een andere tekst, en dat is Galaten 4. Dan gaan we zo nog even iets langer laten beginnen, want u moet wel even pauze hebben. Om even een beetje gezellig bij te beppen. Dat is ook belangrijk. U komt ook een stukje voor de gezelligheid en ik ben een soort bijnummer. Hè? Galaten 4, vers 26 tot 28. Hadden we niet in Galaten net gelezen dat ook de gelovigen uit de volken zich als Abraham zaad mochten rekenen? Nou, wat is dan uiteindelijk ook hun moeder? Wat is hun bestemming? Op dat moment, hè, in die eerste deel van de bediening van Paulus beschreven. Maar het Jeruzalem dat boven is, Galaten 4 vers 26, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Ze verwachten dus het hemels Jeruzalem. Want er staat geschreven, wees vrolijk een onvruchtbare die niet baart, barst los in gejuich en roep u die geen baresnood hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Ja, en uiteindelijk gaat het er niet om dat je vanuit het vlees die kinderen verwekt, maar dat het naar de belofte, dat het vanuit Gods kracht is. Niet het vleeselijke nakomeling tellen voor God, maar zij die geloven. Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Nou goed, hier zie je het toch ook terug, hè? Van het is na de belofte. Dat het om geloof gaat, hebben we ook in een ander gedeelte in het verleden gezien. En ik ga daar toch nog even kort bij stilstaan. Johannes 10. Johannes 10. Het past ook bij God, hè? Want het vlees, naar het vlees kun je van adel zijn. Ik las nou net over een van die ministers. Ik vind dat al wel, vond dat wel grappig. Ik, voor de rest vind het hele politieke gedoe niks. Maar die mocht een deel van... Die had een of andere ministerie onder zich, waar ook het adeldom onder viel. Maar omdat ze zelf van adel was, ging zij niet over het adeldom. Ja, het adeldom. Hè? Het laatste stukje zegt dan wat het is. Hè? Je ziet er wel eens van die... Hoe heet dat? Met Jort Kelder, dat programma. En die mensen die er chic lopen te doen. Ik vind het altijd wel hilarisch. Ja, dan ben ik toch blij dat ik gewoon een afstammeling ben van een veenwerker. Mooi, hè? Van een veenwerker. Ja, heb je toch een Drenthe ook, hè? Veen, hè? Ja, een veenwerker. Bij ons dan alleen in de buurt van... Mijn voorvaderen waren dat in de buurt van Noorden. En ik rijd er vaak op de fiets en denk ik... John, heb ik het toch makkelijker. Ik hoef niet in het veen. Ik hoef niet in de modder te zitten ploeteren. Nou, God... voor God maakt het niet uit of je een veenwerker bent of dat je van adeldom bent. Hè? Maar ook adeldom is welkom bij hem. Maar het gaat uiteindelijk om het geloof. En als je het dan hebt hier over het gedeelte, hè, van de goede herder. Johannes 10 vers 16. We gaan nu niet het hele gedeelte behandelen. Maar ik wil toch nog eventjes aanstippen. Waar de Heer Jezus dan zegt. Ik heb nog andere schapen. Die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. En dat, toen ik dit gedeelte ook volgens mij als eerder met jullie heb behandeld, heb ik de vraag gesteld. Ja, wanneer mag je dan een schaap zijn? Nou, en het antwoord is heel eenvoudig, want dat vind je even verderop. In vers 26 terug. Wanneer ben je een schaap? Nou, daar vind je juist terug als je niet, wanneer je geen schaap bent. Maar daaruit kun je ook controleren wanneer je wel een schaap bent. Maar u gelooft niet. Want u bent niet van mijn schapen. Nou, als je wel van zijn schapen bent, dan geloof je. Dus om een schaap te zijn, geloof je. Het criterium om schaap te zijn, het criterium om zaad te zijn, is dat je gelooft. Zo eenvoudig ligt het. Ja, en er zitten nog wat grappige dingen verborgen. Dat heb ik volgens mij toen ook wel aangehaald. Toen ik dit besprak. Hè, het woord schaapskooi. Het woord schaapskooi. In het Grieks heeft dat dezelfde betekenis als voorhof. En we weten dat de voorhof van de tempel in twee delen was afgescheiden. Een Joods deel en een niet-Joods deel. En er stond op dat. En er was dan een tussenmuur. En die tussenmuur kom je in Efeze terug. En op die tussenmuur stond. Dat die heidense volken. Hè, dat niemand buiten Israël zomaar dat Joodse voorhoofd mocht betreden. Ja, zonder daarvoor ter dood gebracht te worden. Er stond de doodstraf op als jij als heiden. Dat voorhof inging van de Joden. Nou, hè, dan zou je hem bijna kunnen zeggen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze. Voorhof zijn. Dus eigenlijk een woordspeling vind je hier. Ook die moet ik binnenbrengen. Ja, mijn mening, en je mag er anders over denken, is dat het hier over in ieder geval andere gelovigen gaat. Het gaat niet om vleeselijke afkomst. Andere gelovigen. En ik zelf dan denk ik dat het om gelovigen uit de volken gaat. En het aardige is dan als je het dan over voorhof hebt, dat dat dan even later ook wel weer in beeld komt. Want wat lezen we dan in vers 22... En het was het feest van de inwijding van de tempel. Nou, zie je daarmee hè, de relatie met die voorhof. En het was winter. Nou, als je de zaak in de context bekijkt, nou, dan gaat het er ineens anders uitzien. Nou, als je dan nog even verder kijkt in Johannes, hè, Johannes 11 vers 52. Dan zie je dat Johannes een hele wijde, hè, al zo lief had God de wereld, zei hij ook. Hè, dat zie je ook terug. Dat de blik van Johannes toch een heel stuk wijder lijkt dan enkel het volk Israël. En niet alleen voor het volk Israël, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Ja, en later vind je ook wel heel duidelijk terug van wat, wat Johannes onder een kind van God verstaat, dat is iemand die gelooft in Jezus Christus. Dan gaan we nog ook nog even naar Johannes 17 vers 20. Johannes 17 vers 20, het hoge priesterlijk gebed. Johannes 17 vers 20. En ik bid niet alleen voor deze, voor ze natuurlijk ook zijn discipelen, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Waar gaat het om? Het gaat om alle die geloven, opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw vader, zoals u, vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Nou, daar zie je die wijde boodschap van Johannes. Nou, dan gaan we nog even kort terug naar vers 17. Vers 18 gaan we naar de... Want vers 18 sluit eigenlijk heel aangaan bij hoofdstuk 13. Dus dat kunnen we na de pauze doen. Gaan we nog even terug naar vers 17. Dat gaan we dan even kort afsluiten. Nou, daar zien we dus dat die draak boos op de vrouw werd, op Israël werd. Hij gaat heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht. Dat kunnen andere gelovigen uit Israël zijn, maar het zou ook goed kunnen zijn dat het gelovigen uit de volken zijn. Want wat is het criterium voor zaad? Dat is dat je gelooft. Dat vind je ook terug in die woorden die daarna staan, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Zij doen Gods wil en zij houden vast aan het verlossende werk van Jezus Christus. En het aardige is dat je dat principe van dat te doen ook in een ander deel, ander boek van Johannes tegenkomt, namelijk in 1 Johannes. Die Johannes is lekker aan het schrijven geweest met zijn Johannes-evangelie en ook zijn Johannesbrieven. En dat is wel mooi om te zien, ondanks dat het Bijbelboek Openbaring een hele andere stijl heeft, dat daar toch ook wel overeenkomsten zijn te vinden. 1 Johannes 3, vers 23. Johannes 3, vers 23, als je het hebt over de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben, nou, dan vind je overeenkomsten met wat in 1 Johannes 3, vers 23 en 24 staat. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en dat wij elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. De kracht van Heilige Geest. En waar gaat het uiteindelijk om? Geloven in de naam van Jezus Christus. En vooral dat we van daaruit, vanuit de liefde die God ons gegeven heeft, dat we elkaar lief hebben.